Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Een hele goede morgen en mooi dat u luistert naar Leven in muziek. Een radioprogramma Annex Podcast van RTV Noord. Met vandaag als gast een man die lang moest zoeken naar zijn plek in de wereld. Maar hem uiteindelijk vond in Groningen. Als directeur van de kleinste soepfabriek in Leek. Michel Jansen uit de stad. Zelf lust hij trouwens geen soep. Michel werd geboren op 13 maart 1963. En dat waren de dagen dat Anneke Greunlo een hele grote hit had met dit nummer. Eind 1962, begin 1963 was het een hele grote hit voor Anneke Greunlo. Paradiso. En dus ook in de dagen dat Michel Jansen werd geboren. Mijn gast vandaag, 13 maart 1963 was je geboortedag. Zijn dit een beetje klanken waar je lekker mee ter wereld komt?
Dat is wel geweldig. Goedemiddag. Prachtig. Ja. Prachtig, precies. Mijn leven in muziek, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
Zo is het begonnen.
Ja. En fijn dat je er bent. Het is voor jou een beetje een thuiswedstrijd. Van, je woont hier vlak om de hoek, hè?
Ja, ik loop hier altijd langs met mijn hondje te wandelen.
Hoornse Meer, daar woon je ook al heel lang, volgens mij.
Ja, 33 jaar.
Ja. Ja, en de baas van de kleinste soepfabriek, die staat in Leek. En ik zei het net al even, jij lust helemaal geen soep. Nee. Dan moet je eerst even uit de wereld helpen. Hoe zit dat?
Ik zie wel het effect wat mensen hebben als ze... die wel lekker van soep houden, die zo'n warm bakje soep krijgen voorgeschoteld, die lekker als het koud is en die beginnen daar lekker aan te slurpen. Dat effect zie ik wel, maar ik ervaar het zelf niet. Ah. Dus in mijn universum is de wereld in tweeën gedeeld. Je hebt de soepies, op zo'n Amerikaans, soepies. En je hebt de non-soepies.
En jij behoort bij die laatste.
Ik behoor bij de laatste.
En toch directeur van een soepfabriek, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar ik ga eerst even naar begin 1963, jouw geboortetijd. Je bent geboren, althans opgegroeid in Bilthoven.
Ja.
Dat is best een chique plek, hè? Kom je ook uit een chic milieu?
Nee, de verkeerde kant van het spoor.
Oh.
Ja, in Bilthoven heb je dus Noord. En dat is chic.
Yeah.
En wij aan de andere kant van het spoor zaten in een kleine familiewoning. Wel heel gezellig.
Yeah.
Met z'n zessen.
Ja, je vader en moeder, wie waren dat? Wie is je moeder?
Mijn moeder kwam op 17 jaar uit Indonesië over.
Ze was min of meer gevlucht, toch? Of zo?
Ja, dat is midden politionele acties. Zij ging mee met haar halfzus, wiens man een beurs had in Tilburg om te gaan studeren. En zij werd meegenomen als iemand die thuis het huishouden ging doen zelfs.
Ja, ja. Dus, bij die mensen?
Ja, en mijn moeder is van Chinese afkomst, maar uit Indonesië. Daar heb je ook, de naam ontschiet me even, maar daar heb je een goede naam voor. En zij is dus midden in die politionele acties, waarin het voor de Chinezen ook heel gevaarlijk was. Hè, want die hadden natuurlijk de winkeltjes en de kleine business. Het was daar volksopstand en revolutie. Je kan het allemaal teruglezen van de Belg. Maar goed, zij ging mee en kwamen hier midden in de winter aan als... mensen helemaal geladen met de warmte. En ze vertelden dat ze liepen gewoon in hun zomerjurkjes met sneeuw. Want zij waren nog helemaal warm van die tropen, zeg maar. Een heel sneeuwbeeld. Zij komt aan.
Ja.
Nog nooit sneeuw gezien.
En was het idee ook om hier dan te blijven?
Mijn moeder is hier 40 jaar lang gewoon helemaal geïntegreerd. En sprak keurig Nederlands. Liet ons keurig Nederlands spreken. Helemaal geïntegreerd.
Ja.
Ja.
Ze had geen heimwee?
Nee. Je hoorde wel veel van mensen uit Indonesië die dan gingen sparen en elke 3-4 jaar teruggingen. En mijn moeder had die behoefte helemaal niet.
Ja, ja.
Die was eigenlijk uit de Chinese stamverband, zeg maar. Was ze uitgesprongen en toen was ze opeens Was ze blij hier in het meer individuele Nederland te komen en hier haar eigen ding te kunnen gaan doen.
Ja. Dat was ook letterlijk uit een soort stamverband springen.
Ja, Chinese families zijn heel dwingend, maar ze zorgen ook heel erg voor elkaar. Hè. Dus je krijgt zorg. Dus wat in Nederland de staat is die een uitkering geeft als er geen eten is. In China is dat het stam, is dat je familie. Ja. Maar dan moet je wel gedragen. En mijn moeder had al een... Ja, een hele eigenzinnige geest.
Maar dat zal niet makkelijk voor haar geweest zijn?
Nee. Helemaal in Nederland in die tijd. Hè? Dus we praten over 1947, praten we 1947. Heel veel bewondering voor haar.
Maar ik begrijp, bij haar ging wel de knop om. Zo van, ik ben nou in Nederland en nu ga ik mij als een Nederlander gedragen?
Ja. Later, aan het eind van haar leven, werd ze dement. En ik weet wel dat de scanarts bij haar kwam en die vroeg van, wilt u euthanasie hebben? En zij begon opeens Indonesisch te praten tegen hem. Niet echt de Bahasa, maar wel met een accent. Ze zei, nee Tida, ik kook nog elke dag voor mijn man. En, terwijl ze dat bij ons nooit gebruikte.
Ja.
He, dus ergens, dat ze de messie natuurlijk de ziekte, dan komt dat oude geheugen terug. En dit was een Surinaamse man. En dus zij ontkende gewoon dat ze euthanasie wilde hebben. Ja, ja. Maar goed.
Had ze hier een baan of was ze moeder? Of,
Zij heeft eerst voor zuster, heette dat toen, opleiding in de zorg gedaan. Bijna klaar. En toen is ze familie gaan helpen in Duitsland die... mijn tante had een tweeling gekregen en die had al een kind en die kon het niet aan. Nog twee baby's erbij. En toen is zij uit de opleiding gestapt en is mijn tante gaan helpen.
Groot hart.
Ja, ja. Zeker.
Ja. En je vader, dat is een, ja, hoe zeg ik dat, een blanke Hollander.
Ja, Blanda heet dat. Hè?
Hoe hebben ze elkaar ontmoet eigenlijk?
In Tilburg... had dus diezelfde tante Rita waar we het net over hadden, die was kunstenaar daar en had een heel groot netwerk. En in dat netwerk zat ook haar halfzus, tante Nans.
Ja.
En tante Nans, dat was ook een outgoing iemand. En die, zo kwam dus mijn vader in de buurt van mijn moeder. En die hebben... Dit was not done, hè? Dus een witte en een gele dan, als je het keurig moet noemen. Dus ze hebben heel lang om elkaar heen gewandeld en voelden zich erg aangetrokken tot elkaar.
Hoezo was dat not done? Was het van beide kanten?
Van beide kanten, hè? Dus katholieke kerk aan de ene kant. De andere kant was de Chinese familie.
Ja, ja.
En dan ging je niet met elkaar trouwen.
Ah.
Ja.
Hoe is dat toch...
Ja, dus dat heeft een aantal jaar geduurd. En uiteindelijk ging mijn vader ik zie hem een beetje wanhopig voor me. Hij ging in Colombia goud delven.
Goud delven in Colombia?
Ja, prachtig, hè?
Ja, wat een romantisch verhaal. Ja. Vertel, wat is dat?
De Amerikanen die huurden dan mensen in. En hij had een opleiding tot elektrotechnisch ingenieur. En het woord in Amerika... engineer.
Yeah.
Maar een engineer is eigenlijk iemand die praktisch ervoor zorgt dat iets blijft draaien als hier een elektricien.
Yeah.
En hij ging daarheen als engineer. Dus ze dachten van, nou, daar komt de man de boel opstarten, zeg maar.
Ja, met machines zo'n mijn in.
Ja, midden in het oerwoud. Daar hadden ze een grote plant. En daar waren ze de rivieren aan het leeghalen. Dus hij ging daarheen, had zich al ingeschreven. En vlak voordat ze gingen, hebben ze elkaar nog een brief gestuurd. Toen hebben ze elkaar, ik weet niet welk station het is geweest... of Zwolle of Amsterdam of weet ik veel... voordat hij vloog naar de Verenigde Staten. En toen hebben ze elkaar gezegd, wij gaan voor elkaar. Dus van zijn dienstverband van 2 jaar heeft hij 1 jaar volgemaakt. Kwam terug. In die tijd was de dollar iets anders dan tegenwoordig. De dollar was de wereldmunt een heel veel geld waard. Dus kwam terug naar Nederland. Gulden was een hele zwakke munt op dat moment. Dus ze konden een huis kopen. Het eerste flatje hebben ze van dat geld kunnen kopen.
Wat een verhaal.
Ja.
Dat is een film.
En een aantal pastoe-meubelen.
Pastoe?
Pastoe, ja. Dus die... Mijn ouders die hadden smaak.
Oh,
ja.
Dat zijn echt, ja,
echt een mooie
design.
Designstukken. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Want je vader had goede zaken gedaan daar in Amerika.
Precies, ja.
Ja.
En die, nou goed, ze zijn ook getrouwd daarna. Eerst, en mijn oudste broer is al in Utrecht geboren, woonde daar. Ja, dat is een beetje hetgeen. Mijn vader is uiteindelijk bij de NS gaan werken, ook in Utrecht. HGB, een mooi donker groot gebouw wat daar staat. En heeft daar ja, van elektrische beveiligingen, zeg maar. Hè. Dus ATB noemde hij het altijd, dus het uitvoeren van beveiligingen bij overwegen.
Wat nu ProRail is.
Wat nu ProRail is. En op een gegeven moment is hij daar in een planningfunctie gekomen. Dus, ja.
We gaan het straks nog verder over je vader en ook over jou hebben natuurlijk.
Echt?
Maar je zit hier natuurlijk ook vanwege je muziek. Het eerste liedje waar we naar gaan luisteren is eentje van Lou Reed.
Ja.
Daar luisterde hij jou vroeg naar?
Ja, en ik ben het weer terug gaan luisteren. Dus,
hoe oud was je dan? Als we dit,
Ik kreeg de plaat, denk ik, op 10 jaar, 11 jaar.
Berlin?
Ja, Berlin van mijn
op
broer.
Op 10 jaar? Dan ben je nog veel te jong voor zo'n plaat.
Ja, maar mijn broers die lopen zeg maar 4, 5 jaar voor. Dus dat waren de wegbereiders, zoals ik dat altijd heb genoemd. Ik was het jongste kind, de Benjamin. En ik kreeg dus eigenlijk het surplus van hun LP's.
Ja, ja.
Ja,
maar dat vond je ook mooi dan als jongen van 10?
Intrigerend, ja. Ik begreep er geen snars van. Dus
het is een heftige plaat.
Het is een heel heftige plaat. Ja, ik denk, daarvoor was hij nog echt gevierd met Rock'n'Roll Animal of zo heet het, geloof ik. Of,
mm-hmm.
En heel beroemd geworden. En toen heeft hij die plaat gemaakt. En toen hebben ze hem allemaal de grond ingeboord. Want eigenlijk, als je de hele plaat luistert, is het een soort symfonie aan zijn leven in Berlijn. Het
gaat over een stel dat drank, druk, ruzie,
ja,
geweld.
Precies. Als jongetje van 10, 11.
Ja.
Dus je krijgt eigenlijk, ik luister eigenlijk, ja, dat kunnen we voor nu ook vastleggen, vooral naar de emotie in muziek.
Ja.
En minder naar de teksten. Ik ben pas later zeg maar de teksten ook gaan begrijpen.
Ja, ja. Dit nummer heet Caroline Says. Nummer 2. Heeft het verder nog een inleiding nodig of gaan we luisteren?
Aan het einde van zijn leven, op 68, heeft hij deze hele LP integraal uitgevoerd in New York. Daar zit zijn moeder ook bij en zijn zus. En hij staat daar werkelijk te huilen.
Oké. Okay.
Ja.
Gaan we luisteren.
It's so in Alaska, it's so cold in Alaska, it's so cold in Alaska.
Van de plaat Berlin uit 1973, Caroline Says 2 van Lou Reed. Wat vonden je ouders er eigenlijk van dat jij deze muziek draaide op je jongenskamertje?
Ja, ik had zo'n klein
van dit is nog een heel vriendelijk nummertje, maar er staan ook hele heftige nummers op.
Ja, ja, ja. Een van de volgende nummers is The Taking the Children, Her Children Away. Dat is eigenlijk de dienst die je voor de kinderen moet zorgen in Berlijn, zeg maar. En dat draaide ik dan op mijn kleine pick-upje met één zo'n speakertje en dan zo'n krassend ding.
Yeah. En
dat draaide ik dan integraal en tamelijk luid. En op een gegeven moment kwam mijn moeder erboven. Wat ben je met die kinderen aan het doen hier? En want in dat nummer zijn de kinderen aan het roepen: mami, mami,
ja.
I want my mommy.
Heel dramatisch.
Ja, heel dramatisch. Huilende kinderen, dus legendarisch moment in de opening.
Ja. We zitten bij je ouders nog even over je vader. Hij werkte bij de spoorwegen, daar heb je nog veel profijt van gehad.
Ja.
Hij leeft inmiddels niet meer. Hij is een jaar of 6 geleden overleden.
Ja.
Dat was wel op een hele bijzondere manier.
Ja, hij is 94 geworden. Eigenlijk mijn moeder 4 jaar overleeft. Hij zei ook altijd, dit is de liefde van mijn leven en ik weet niet hoe lang ik dit volhou. En hij had via een speciale stichting een poeder besteld in China. Die stichting...
Einder of zo, zo'n stichting.
Ja, zoiets heet het. Hè.
Over euthanasie dan?
Ja, dat is euthanasie. En dan krijg je eigenlijk de keuze van of je bestelt een poeder in China wat paarden doodmaakt, of je bestelt een poeder in Mexico wat honden doodmaakt.
Oh.
En mijn vader voelde zich tot China aangetrokken, hè, via mijn moeder. Dus hij had dat poeder geregeld, zeg maar. Ja, want het was tamelijk stressvol.
Wat vonden jullie daarvan dan, de kinderen? Jullie wisten ervan?
Wij wisten ervan, ja. En vooral omdat wij mijn moeder met dementie hebben zien doodgaan, terwijl zij geen euthanasie mocht, hè, want dan ben je niet meer wilsbekwaam. Dus het doel van mijn vader was echt van, ik wil zelf in charge blijven. En uiteindelijk, na die 4 jaar mijn moeder overleefd te hebben, zei hij ook van, ja, ik ben bang voor een TIA. Ik ben nu zo oud. Ik wil nu gaan. Dus hij mat eigenlijk aan het poeder wat hij in huis had, mat hij af. Of die nog lol had in het leven, mm-hmm, en energie kreeg en op de been wilde blijven, of dat hij wilde vertrekken. Mm-hmm. Dus dat was een heel mooi einde, ja. Het is verboden. Hè? En wij waren erbij en je mag iemand dan niet helpen, dus je moet het filmen. Op het moment van de melding aan de huisarts van meneer is overleden, staat de kamer vol met politie, komt de schouwer, komt de officier van justitie. Het is verboden.
Oh. En dan hoe gaat dat dan? Ik bedoel, jullie hebben gewoon waren met je vader?
Ja, mijn twee broers en ik nog. We zijn de laatste nog.
Maar dat wist de huisarts van dan?
Die ontkende.
Oh.
Die wist er wel van, maar die wilde het niet uitvoeren.
Ja, ja.
Dus, ja.
En dan komt de politie?
Ja, op het moment dat je de melding doet, meneer is overleden, dan komt de huisarts en de man van de huisarts, pot, een jonge man met een baardje, die zei van, ik kan me helemaal voorstellen, oud en, ja, en he, klaar leven. Maar ik moet nu wel bellen, dus binnen 2 minuten stond de politie binnen en die zei, ja, we moeten de boel gaan barricaderen. Nou, ze hebben net geen lint gespannen.
Uh-huh.
En dan komt dus de hele trein van de daad.
Dat klinkt wel heel heftig.
Ja. Ja, het is prachtig. Want
prachtig?
Mijn vader had. Wij hebben afscheid van hem kunnen nemen. Hij had alles zo goed voorbereid met zijn motieven geschreven. Alle data lagen klaar. Ook hoe die het ging doen en wie wat kreeg. En ja, voor mij was het ook opluchting.
Ja.
En ja, eigen hand. Hè? Dat is zo, het is niet iedereen gegeven, hè, om echt goed afscheid te kunnen nemen. En op die manier met elkaar. Ja, naar het einde te gaan. En vooral heel dapper.
Ja, ja.
Ik heb een angst voor overlijden. Maar hij was zo dapper.
Ja,
ik vroeg hem ook van, nou ja, was katholiek opgevoed. Van, wat denk je? Ga je dadelijk maas zien? Hij zei, nee. Hij is onder de boeken van Kuipers had hij gelezen. En hij zei, helemaal losgegaan. Was zich losgehaakt. En hij zei, ik denk dat we misschien in het beste geval in een bewustzijn terechtkomen. Dat is misschien wel het enige wat er nog is.
Is dat ook een voorbeeld voor jou, de manier waarop hij zijn einde heeft gekozen?
Wel de dapperheid, ja. Mm. Daar zou ik voor tekenen.
Okay.
En zo mooi consciëntieus. Ja.
Maar we zijn bijna aan het einde van het leven. Zeg. We zijn nog maar aan het begin van jouw leven.
Neem ons het mee. Heeft allemaal met elkaar te maken. Hè?
We gaan nog even terug naar Bilthoven, naar, ja, jouw jongenskamer. Wat hing daar aan de muur?
Wat hing daar bij mij aan de muur?
Ja.
Ik had uiteindelijk heb ik de cd-hoes van Robert Wyatt opgehangen, Rock Bottom.
Huh?
Ja.
Maar
dat is al een fase verder.
Ja, oké. Okay. Nee, maar toen je 1 jaar of 10 was, ja, je luisterde naar platen waar je eigenlijk misschien te jong voor was. Maar ja, heb je niet gewoon van, ja, teenie bopper?
Nee. Nee, geen plaatje.
Wat was je voor een jongetje dan?
Wij zijn toen ik 8 was, zijn we verhuisd van Bilthoven naar Leusden Centrum, ergens onder Amersfoort. En dat was wel een soort bruut wakker worden uit wat ik de magische wereld van mijn kind. Toen ik kind was.
Want?
Leusden was een. Dat heette daarvoor Hamersveld. En ik zat voor het eerst in een klas. Dat was de eerste klas die gemengd was. Hè? Dus jongens en meisjes bij elkaar.
Oké. Okay.
En dus dat was een harde clash in een nieuwbouwwijk.
Ja, wat was de clash voor jou dan?
Het verlies van de magische kindertijd.
Aha.
Ja.
Ja, wat was er zo magisch aan je kindertijd? Want dat hebben we dan nog niet gehoord.
Ja, warmte en met elkaar en sneeuw en Sinterklaas en prachtige zomers. En Ik dacht altijd dat wij elk jaar op reis gingen. Maar het bleek dat mijn ouders het heel arm hadden, want die moesten dat huis al betalen wat ze hadden gekocht. Dus gingen ze één keer in de 4 jaar op vakantie.
Ja, ja.
In mijn idee zijn we elk jaar op vakantie geweest.
Ja, ja. Maar de verhuizing naar Leusden was voor jou gevoelsmatig gewoon een enorme breuk.
Ja, de school.
En waarom naar Leusden? Want zover ligt dat toch niet van Bilthoven af? Of,
Ja, er was een nieuwbouw. Wijk, dat heette Eurowoningen. Nou, iedereen kan het nu nog zien, prachtig opgezet. Voor mijn ouders was dat een grote upgrade. Er was zelfs een zwembadje bij en een tennisbaan. Oh. En allemaal voor de mensen in het park.
Ja.
En het was voor mijn ouders echt een volgende stap.
En je, dankzij je moeder ben jij half Indisch, half Chinees. En dankzij je vader Nederlands.
En ook
nog Joods.
De kans is het ook nog Joods. Ja. Prachtige verhalen.
Wanneer ben je...
4 uur van maken.
Dan gaan we een tweede deel maken. Ja. Maar wanneer weet je je daar bewust van?
We hadden de treinkapingen hier in het noorden. De Molukkers.
De Molukkers.
Smilde en de punt.
Ja, in de jaren 70, 74 denk ik, 70.
En mijn broer kwam overstuur thuis, want die was op het... station Amersfoort, plat op de grond gelegd met geweer op zijn hoofd, omdat hij de Moluks uitzag. Dat was eigenlijk een heel bruut ontwaken.
Daarvoor was je nooit aangesproken op, want het is tegenwoordig heel erg veel in het nieuws, de anti-Aziatische discriminatie en zo. Daar had je in die tijd niet zoveel last van?
Nou, in Leusden had ik daar wel last van, maar ik was me dat niet bewust.
Oh, dat kan
dat
ook.
Dat is leuk, ja. Ja, ik kwam met mijn moeder aanlopen voor zo'n glazen pui van die scholen, zagen er toen zo uit. En aan het wandje en kwam binnen. En sinds die tijd werd ik China Cleanse genoemd.
Oh?
China Cleanse was vroeger een het was in een programma van Farce Majeure.
Ah.
Ken je dat nog?
Ja, met Ted de Braak
precies.
Alexander Pola.
En een stukje was dat er een als Chinees verklede... een van die mensen stond met zo'n staart en een racefiets. En die had een wereldbol in zijn hand. En hij ging aan een wildvreemde boer vragen... China Cleanse, waar is China Cleanse?
China Cleanse.
En dus die boer die probeerde dan op die wereldbol aan te geven... waar China was, zeg maar.
Ja, ja.
Dat was de grap.
Ja, ja.
Sinds die tijd werd ik China Cleanse.
Er is niet veel veranderd in die tussentijd dus eigenlijk.
Wat de wereld betreft, waar China ligt? Of?
Nou ja, er worden steeds van dat soort opmerkingen gemaakt, toch? Gordon die het heeft over nummer zoveel, nummer 35. Het is tijd voor de muziek, denk ik.
Ja.
Gaan luisteren we naar weer een nummer die jij uitgekozen hebt. Jij hebt ze allemaal uitgekozen in feite.
Ja.
Nu van Neil Young.
Ja.
Waarom dit nummer van Neil Young?
Neil Young liep ongeveer gelijk. Ik geloof dat ik Harvest kreeg van mijn broers.
Ja.
Dat was dat. Nou ja, dat was toen de grote hit. Daar staat dit nummer trouwens niet op.
Het is van On the Beach.
On the Beach. Waarom ik dit nog wilde... Ik luisterde met mijn vriend daar samen naar. En dan, hij probeerde dat na te spelen op zijn gitaar. En ik heb hem net vorig jaar in het Stadspark gezien.
Oh ja, tuurlijk.
Hij is 80. De huidige tour is afgezegd. Dus ik heb hem daar op een snikhete dag... Van Morrison daarvoor als voorprogramma van Neil Young. Dus ook wel legendarisch.
Mm-hmm.
En hij speelde daar echt geweldig.
Ja.
Opeens was hij daar weer en had ik een flashback van 50 jaar. Opeens begin ik ook te beseffen dat ik ouder aan het worden ben.
Ja, het is uit 1974. De Ambulance Blues.
Ja, hij speelde het daar.
Never knew a man could tell so many lies. He had a different story for every set of eyes. How can he remember who he's talking to? 'Cause I know it ain't me, and I hope it isn't you. Thank you.
Je was echt even weer terug op het Stadspark, of niet?
Ja.
Ja.
Hitte, warm. Ja.
Neil Young dus, met de Ambulance Blues.
Iets lagere stem had hij.
En je luistert naar Leven in Muziek. En daarin praat ik met Michel Jansen, de baas van de kleinste soepfabriek. En ja, we zitten nog in je pubert. Welke fase van je leven zitten we? Je had het net over je vriend. Hoe heet je ook weer? Niels, geloof ik?
Niels Vlaar, ja.
Dat is een van je grootste vrienden?
Ja, naast Bert-Jan Huis in het veld. Ja, een van de twee grote vrienden van mij. Ja,
ja, wat betekende ze voor je dan?
Zo van middelbare school, daar terechtkomen op de HAVO.
Ja.
Ik zeg altijd dat ik mijn 5 jaar heb verveeld op de HAVO. Dat was ook meteen mijn laatste opleiding.
Oh, is het zo?
Ja, ik heb alleen maar een HAVO'tje.
Ja, ja. Maar hoezo dan? Ik kan me voorstellen dat je ouders daar andere ideeën over hadden.
Ja, zeker. Zeker. Nou, voor mij was wat in de weekenden gebeurde echt leven. En de schoolstijd was vervelen.
Ja, ja.
Ja.
Je bent niet zo'n...
Ik ben zeker geen leraar. Nee, en als ik het dan moet ik heel hard werken om... Ik moest heel hard werken om die HAVO te halen.
Ja.
Maar we waren, ja, ik was met Niels en met Bert-Jan waren we gewoon aan het uitbreken. Weekenden, de stad in, kraakpanden, blowen, muziek maken.
Sex, drugs en rock and roll.
Ja, ik speelde 3 akkoorden. Is dat okay. Rock and roll?
Dat is absoluut rock and roll. Okay. Ja.
Maar vooral Bert-Jan die speelt saxofoon en die, die is ook conservatorium gaan doen. Dus hij improviseerde op 3 akkoorden.
Die is wel serieus met de muziek bezig.
Ja, ja, precies.
Maar jij leefde een beetje een losbandig bestaan?
Nou, ik zat in de keurige woonwijk in Leusden Centrum. En in de weekenden gingen we in de stad.
De stad in Amersfoort?
Amersfoort, ja. Helaas.
Ja.
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 En ja, van mensen leren kennen in de kraak zien. En samen met Niels Vlaar dit soort songs helemaal doorluisteren. En weten wat de bas heeft gedaan. En weten wat de gitarist doet. En
je ondertussen surf blowen?
Ja, ik blowde wel vanaf jong, vanaf 12.
Ah.
Maar dan niet non-stop.
Okay.
Nee, anders zou ik helemaal geen...
Maar hoe was je relatie met je ouders in die tijd dan? Want, ik kan me voorstellen dat die daar toch...
Ja, mijn ouders waren heel... hoe noem je dat? Hele ruime...
Ruimdenkend.
Ruimdenkend heet dat, ja. Ah. En werkelijk. Dus ze moeten dat gezien hebben.
Ja.
Maar ze lieten me echt vrij.
Ja. Maar toen de HAVO erop zat, zeiden ze van prima, zoek maar uit wat je...
Ja, dan moest ik een andere opleiding uitzoeken. Nou, daar ben ik ook gesjeest.
Wat voor opleiding is dat geweest dan?
In Leiden, fijnmechanische MTS. Ah. Zoiets van laboratoriuminstrumenten.
Dus maar dat werd hem ook niet?
Nee.
Maar wat had je zelf voor ideeën dan? Wat wilde je worden? Wat waren je gedachten? Wat waren je dromen?
Rond die tijd, zo in de krakerscene, kwam ook biologisch op. Daarvoor heette dat reform. Hè? Dat was iets strengs uit Duitsland. Volkoren, grutten, gisten, vlokken, vegetarisch.
Ja.
En daaruit ontstond biologisch. Dus onbespoten, zonder kunstmest, gezond verboden met mens. Hè? Dat was toen opkomend. En ik weet dat wij met ons armoedje, want uiteindelijk verviel ik in een uitkering. En met de krakersvrienden kochten wij met z'n 3 één banaan. Die was toen nog 12,50 gulden.
Eén banaan?
Eén biologische banaan. Hè. Oh. Dat was de eerste die helemaal uit de Dominicaanse Republiek de Grote Plas overkwam. En die lag daar in die winkel en die was heel duur.
Yeah.
En wij stonden alle drie met een derde van die banaan stonden we te genieten en zeiden okay, dit is de toekomst.
Mm.
We waren toen ook, dat was een donkere tijd. Hè? Ska, nou, misschien ska, laat punk.
New Wave.
New Wave.
Doemdenken.
Doemdenken, zwarte kleren, geen werk. En de Club van Rome had al gezegd, ja, in 20 jaar, hè, in 1970 ergens. Dus in 20 jaar, dan zijn we klaar met de wereld, dan is die vervuild.
Dan is die uitgeput.
Ja.
Ja.
En daar kwam heel erg bij mij naar boven. Okay, als dat dan zo is, dan wil ik 1 ding goed doen. En toen ben ik gewoon in die biologische handel, of niet handel, maar verwerking in dit geval. Toen waren er geen banen in. Dus ik Ik werkte vrijwillig in Leersum bij de eerste biologische honingzemerij.
Inkerij is het, hè?
Ja, de Traai heette dat.
Ja.
En daar...
Daar ging je intern, toch? Of,
Ja, dat was voor kost en inwoning.
Ja.
En die had 1,6 hectare biologische landbouw. Daar ben ik voor het eerst met mijn handen in de aarde gaan vroeten. 80 bijenvolken. En hij had ook nog een afvullerij, een zemerij. Hè? Dus dan zeef je de honing en die vul je in potten af.
Wouter Fuik,
ja.
Ja.
Hij is nu gepensioneerd, of hij heeft de boel verkocht. Maar de Traai is de grootste honingzeemerij van Nederland geworden.
Nog altijd dus?
Ja,
ja, ja.
Geweldig.
Maar dat was ergens gewoon op het platteland?
Ja, het was gewoon in de boerenschuur. Ik ben laatst nog bij hem geweest en hebben we toch die oude... Ja, dat van vroeger naar boven zitten halen. Hij is nu 74, geloof ik. En ja, hilarisch. Mooi.
Dus jij was zo rond de 20 of zo?
Ja,
was je?
Ja, klopt.
Ja.
En daar zag ik dus dat je vanaf klein een boerenschuur groot kon bouwen.
Toen had je ook al een beetje het idee van... nee, hier ga ik misschien later wat mee doen?
Nee. Ik denk dat dat zaadjes zijn die geplant worden in je hoofd.
Ja.
Oké, dat was... Toen ben ik naar Groningen gekomen voor de liefde. En... hier heb ik bij de Kleine Johannes, dat was een...
Antroposofisch restaurant.
Restaurant, ja.
Wat is dat?
Oude Kijk in de Jatstraat.
Ja, wat is dat?
Antroposofen zijn die leven volgens de leer van Rudolf Steiner.
Ja, maar hoe eet je dan volgens Steiner?
In principe mag je alles eten als het maar dynamisch, biologisch dynamisch is. Dus biologisch verbouwd, maar ook nog de meter. Dat is iets met maanstanden en extracten en fermentatie heel ver.
Daar verdiept hij ook in die tijd.
Ja, dat was interessant. Ja. Ja.
Jij springt al snel naar Groningen toe, maar dat is nog niet iets te snel volgens mij. Want op een gegeven moment kom jij een Poolse jonge dame tegen.
Ja.
Christine was de naam, geloof
Christine
ik.
Christine Blacha.
Waar kwam je haar tegen dan?
In Amersfoort, in de Krakers.
In de Krakers, ja. Woonde je ook in de kraakpand dan?
Ik ben aan de... Ik weet niet precies hoe het heet. Maar het was een oud klooster. En in die tijd kochten... misschien is dat ook weer geen verschil met deze tijd. Maar dat waren grote investeerders. Die kochten zo'n pand op. En dit was een pand van 1672 of zo. Dat vonden we nog gekrast in een grote trapopgang of zo was het. Die kochten dat dan op en die draaiden dan de pijpen naar binnen.
De
regenpijpen naar binnen, zodat alles zou verrotten. En dan kregen ze een slooptoestemming. En dan zouden ze een nieuwe pand bovenop willen zetten.
Ja, ja.
Dit is tegenwoordig beschermd, stadsgezicht. Dus Amersfoort heb je de muur. Muurhuizen heet dat. En dit was onderdeel van de muurhuizen. En dat hebben we op die manier bewaard. Dus wij hebben alle regenpijpen weer naar buiten gedraaid. Zijn vloeren gaan bouwen, zijn erin gaan wonen. Gezamenlijk levert hij dan het geld voor de energierekening.
Ja, ja. En mede dankzij jou, jullie, staat dat pand er nog altijd in?
Ja, het staat er nog.
Nou,
ja.
Goed werk. Ja. Maar dat brengt ons wel bij Christine.
Christine Blacha, ja.
Die woonde daar ook?
Nee, die woonde al in Groningen. Mm. Die woonde hier al. Ja,
was dat jouw eerste grote liefde?
Ik denk het wel. Ja.
Oh ja?
Ja. Ja. Ja.
Dat heeft heel even geduurd.
Dat heeft lang geduurd, hè?
Ja. Hoe kan dat? Waar zit hem dat in? Geen belangstelling?
Jawel, wel belangstelling. Maar ja, hoe doe je dat? En wie vind je daar? Met Christine had ik heel duidelijk de idealen gemeen. En dat is soms fijn, maar in de liefde is dat soms minder.
Ja, oké.
Ja.
Want dat heeft je ook de boel opgebroken?
Ja,
okay.
Ik denk het wel.
Ja.
Dus elkaar...
Maar eerst was je dus verliefd? Was je erg verliefd trouwens? Of,
Ja, nou ja, het was zelfs zo dat ik had mijn plek bij Wouter Fuik, de Traai, gevonden. En daar werd steeds meer de vraag, oké, wie wil blijven werken en voor een loon? En dat groeide maar door. En Christine die zei in Groningen van, kom je hierheen? Dus toen heb ik voor de liefde gekozen en ben Nieuwstraat, Oosterpoort gaan wonen samen met haar. Zij had hier al een huis.
Okay.
WC'tje buiten, misschien kennen de oud-gedienden het nog.
Okay.
Met zo'n mooi hartje uit de deur.
Yeah.
Ja.
En ik blijf maar het vragen, hoor. Wat vonden je ouders daarvan? Van die, ik kan me heel goed voorstellen van, ja, komt er wel wat van onze jongen terecht?
Ja, dat hebben ze, zijn ze blijven herhalen tot het laatste moment. Mijn moeder was toen opgenomen met dementie,
ja.
In Arnhem, in mijn geriatrische afdeling. En ik kwam daar s'avonds nog, terwijl de soepfabriek al draaide. En ik was op de terugweg vanaf, weet ik veel waar. En ik ging nog even bij haar langs en zij stond daar eenzaam in de wc... met een soort nachtmerrieachtig, helemaal in paniek. En dus ik heb haar vandaag gehaald en haar in bed gelegd. En toen zei ze, oh ja, maar jij hebt de soepfabriek. He, dus als een soort bevestiging dat het toch wel goed gekomen is.
Ja, ja.
Ja, heel mooi. Okay. Mooi moment. Dat is het laatste famous last word. Van
ja. Oh, meen je?
Ja. Ja.
Ah. Mm. Nou, oké.
Okay. Ja.
Maar in ieder geval, jij ging naar Groningen toe. Beviel daar direct trouwens?
Ja, ik vond dit... Ik kwam al heel vroeg. Ik kwam al bij in de Tuinstraat. Daar had je aan de... hoe heet dat? De Prinsentuin?
Yeah.
Of Turfstraat heet het, sorry.
Turfsingel?
Turfsingel heb je, maar het ook de Turfstraat, die zat er dwars op. En dat waren de oude stallen en die waren ook gekraakt. En daar kwam ik dus ook al heel... Nog voor Christine kwam ik daar al.
Oh, oké. Okay. Je kende Groningen al?
Ja, en dat bruisende, welkome gevoel... Hè, wat ik eigenlijk elke keer met Groningen heb. Van het omvat je, het is klein genoeg om lief te hebben. Het is groot genoeg om... te genieten van alle dynamiek.
Ja.
Dat was Groningen voor mij. Maar mijn grote kraakzien ook. Met heel veel muziek toen. Alle bandjes die tot diep in de nacht speelden... omdat dan de kroeg ook over mocht blijven. Ja, perfect.
Dat is een springtijd, denk ik, hè?
Ja.
Ja. Nou goed, we zijn bijna alweer aan het einde van het eerste uur. We gaan eruit met een nummer die jij had gekozen hebt. Van Robert Wyatt.
Ja.
Dat heeft ook een inleiding nodig, denk ik, van jou.
Robert Wyatt, frontman van Soft Machine.
Yeah.
Soft Machine voorliggend. Ontwikkelde zich heel sterk in een steeds meer jazzy stijl.
Van progressive rock naar jazz rock.
Jazz, ja. Yeah. Ja. Robert Wyatt was de drummer daar en de zanger. Is in een dronken bui achterover het raam uitgeflikkerd. En is in een rolstoel terechtgekomen en rock bottom... is eigenlijk de eerste zelfstandige het album wat hij heeft gemaakt. Hij zat in de revalidatie, had daar alleen een piano. Dus in plaats van dat hij drumde, wat hij niet meer kon... hij kon de hi-hats niet meer doen en de bass... speelt hij eigenlijk op een drummende manier op de piano.
Okay.
En hier komen echt... Dit is
waarom dit nummer trouwens? Alifib? Hoe zeg ik dat?
Alifib.
Alifib?
Ja, het is een...
Laten we gewoon luisteren.
Ja, laten we luisteren. Het is rock bottom. Hè? Je weet wat rock bottom betekent. Hè? Dus je veert, je ligt plat op de vloer. En hij veert weer op met dit wonderschone. Eigenlijk is de hele plaat is goud waard.
Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug in Leven in Muziek. Met vandaag de gast Michel Jansen. Baas van Kleinste Soepfabriek uit Leek. We hebben net het begin van jouw leven besproken, Michel. En naar jouw muziek. Wat me opviel, jij houdt wel van lange nummers, hè?
Ongelooflijk, hè?
Ja. Ja, is daar een aanleiding voor? Is dat er een reden voor waarom je zulke lange nummers hebt?
Het is vooral dat ik die albums heb uitgezocht... omdat ze vaak integraal als een soort bom droppen... en dan ga ik dat helemaal luisteren en dan daar een keuze in maken.
Het is ook wel een beetje hetzelfde genre. Een beetje de progressive rock, een beetje jazz rock, experimenteel.
Ja.
Dat is jouw muziek?
Ja, blijkbaar.
Ja.
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 Ja. Ja, ik vind het ook verbazingwekkend. Ik vond het ook een leven in muziek, maar ook werkelijk dat overdenken en dat op een rij zetten, dat geeft een treintje naar achteren het verleden in. Maar ja, ook waar ik nu ben. Dus ja, ik vond het echt een bijna therapeutische sessie.
Oh ja, je bent jezelf tegengekomen?
Ja.
Oh ja, in welke zin dan?
Nou, overdenken en opeens merken dat er 50 jaar tussen toen en nu zit. Dat is, mm-hmm, dat is echt een mensenleven.
Ja.
En
we waren in ieder geval gebleven dat jij naar Groningen was gekomen vanwege de liefde met Christine. En jullie hadden ook grote plannen, hè? Jullie hebben... Zouden jullie niet een hele de wereld overreizen?
Ja. We hadden een woonwagen gekocht. In de tijd dat ik bij Klein Johannes werkte, waren we in de andere tijd waren we aan het knutselen aan een woonwagen. Echt een ouderwetse...
Een pipowagen, zoals ze dan wel zeggen.
Echt een pipowagen, maar echt van de travelers, van de mensen in woonwagens.
Oh.
Die mooi hout gesneden... het glas, ornamenten, een kacheltje van binnen, een klein keukentje. We hadden daar een klein trekkertje voor gereviseerd. dat was ons belang, dat was een Damster Diep. Dat was een oude betonfabriek die we gekraakt hadden. En waar...
Naast de betonbos, dat is inmiddels ook al weg.
Ja, dat is, ja, klopt. Dus, maar een paar panden verder, blijkbaar beton waren ze goed in daar.
Ja, kennelijk. Ja.
En daar hebben we ook zelfs een jaar gewoond. En toen had
in die woonwagen?
In die woonwagen. En het plan was inderdaad, we gaan de wereld overtrekken. En we hebben...
Met het trekkertje ervoor?
Met het trekkertje. Drie katten en hond. En wij zijn gaan reizen. En ik denk dat we 2 weken hebben volgehouden. We kwamen Drenthe nog niet uit. Elke dag werden we aangehouden door de politie, want de woonwagenwet is namelijk verboden met een woonwagen te trekken.
Oh, is het zo?
Ja, maar wij zeiden, we zijn geen woonwagens. Woonwagenbewoners, wij zijn hippies.
Ja.
Verlaten hippies.
Ja.
Dus, en het grappige was dat elke keer dat we aangehouden werden, was er dus een good cop en een bad cop. En de good cop zei, laat die kinderen toch geweldig wat ze doen. Eens kijken wat vrolijk. Er zat allemaal regenboog op en diertjes en beesten. Nou ja. Maar na 2 weken waren het wel zat.
Het gezeur van de politie?
Ja, maar ook met elkaar.
Oh ja?
Dus heel heftig om zo rond te reizen met je hele hebben en houden. Dus toen...
Het kwam de relatie niet ten goede, bedoel je?
Nee, dat kwam de relatie niet ten goede. Dus maar we wisten wel dat we van het beton af wilden, van ons belang af. En toen vonden we een plek in Oldekerk. Dat heet Gollenraand, Gronings voor Gouden Rand.
Ja, ja.
Mag ik het zo vertalen?
Ja, zeker.
Ja, prachtig. En toen landden we dus werkelijk in Westerkwartier.
Dat was een camping of zo?
De verwilderde camping, ja. Er stonden een paar blokhutten die al gebouwd waren. En wij reden gewoon verder op veldje, zetten de woonwagens neer. En de bewoners in de buurt vonden dat heel leuk.
Ja.
Burgemeester zelf niet zo.
Oké.
Dus we hebben daar een jaar gestaan. Ja.
Maar ondertussen, hoe kwam je aan de kost dan?
Uitkeringen, nog steeds RWW. Ja.
Nou, dat was natuurlijk ook die tijd van de jeugdwerkloosheid.
Ja.
Generatie X.
Geen werk.
Was geen baan te vinden.
Ja.
Ik kan het nu amper voorstellen, maar...
Ja, het is echt een hele andere positie. Alleen het dreigende van nu oorlogen, maar ook... CO2-uitstoot, stikstof, derogatie. Al die stapels is ook wel in analogie met de muziek en de tendens toen. Lijkt wel op elkaar. Ook de zwaarte op je schouders, dat merk ik zelf ook. Hè, als ik aan de oorlogen denk nu. En dat hadden we ook.
Angst voor de bom.
Ja, angst voor de bom en depressief... Nieuw even luisteren.
Ja. Alleen als ik dan denk aan milieu en duurzaamheid, wat jij voor jou heel belangrijk is.
Ja,
dat levert nu in.
Ja, maar dat is een hele, hele trage kracht. Hè? Dus wat ik zeg, elke keer als ik biologische grondstoffen verwerk in die soepen en mensen dat kopen, dan is er elke keer weer een vierkante meter, is er schoon, zonder kunstmest, zonder bespuitingsmiddelen. En dat is veel trager natuurlijk. Dat is minder spectaculair als drones en bommen op Iran.
Nou ja, neem alleen maar het effect van die drones, die bommen op het milieu. En als je het dan over milieumaatregelen hebt, Trump draait ze hem allemaal terug, Europa draait ze terug.
Ja, ja. Maar dat zijn golfbewegingen. Het is net zoals de economie, die golft ook op en neer. En uiteindelijk draait dat allemaal. Ja. Het doet me pijn. Hè. Ik zie die brandende olieopslagen, die schepen die daar plat gaan. En het doet allemaal pijn. Maar ja, van binnen ben ik heel blij dat ik met een andere tendens bezig ben. Hè. Dus
naar... Je bent gewoon oldschool idealist?
Misschien. Ja. Nou, dat ik overdenk hem nu.
Dat was je toen met die trekker en met die woonwagens in ieder geval.
Ja, dat was bijna extreem. Hè? En uiteindelijk in die vorm, hè, ook als kraker, als zeg maar buiten die maatschappij staan, vond ik het wel met een uitkering. Daar vindt iedereen ook wat van, maar ik vond daar zelf ook wat van. Want je bent niks werkelijks klaar aan het krijgen. Het klinkt spectaculair, maar echt iets bewegen... wat voor mij het gevoel nu met de klein seizoenfabriek is... Hè, dat schoner, ja. En die klanten aanhaken... Dat is een hele zachte kracht die steeds verder gaat. En dat gaat nooit. Ik ben februari op de Biovac geweest... Internationale biologische beurs, 13 hallen vol met allemaal biologische bedrijven die allemaal die kant uit bewegen.
Ja, dat gaat door.
Dat gaat gewoon door.
Ja. Oké. Okay. We waren in het Westerkwartier gebleven. Daar heb jij toen een dikke jaar gewoond op zo'n kampje. Toen ben je ook nog naar Friesland getrokken. Wat was daar het idee van?
Maar we werden eraf geschopt. Oh. Ik weet dat we naar zelfs tot aan de Den Haag zijn geweest met de. Met de burgemeester, een rechtszaak.
Oh, oké.
Okay. We hebben ons eigen gelijk proberen te halen wat we niet hebben gekregen. Maar de rechter daar zei wel van... Nou, laat die kinderen nou nog even blijven totdat het de winter voorbij is. En dan zullen ze zelf weggaan. Is dat een afspraak? En zo zijn we weggegaan. En toen vonden we dus een plek in Friesland.
Je zegt kinderen, maar inmiddels was je toch al wel een jaar of 25?
Ja, op die manier word je toch altijd een beetje bezien. Of
ja, ja. Ja. Oké. Okay. Uiteindelijk... Even kijken, ben je toch weer? Heb je toch een baan gevonden, hè?
Ja.
Gaan we straks over hebben. We moeten luisteren naar muziek. Je hebt, ik ken het ook niet. De band heet Magma, het nummer heet Nono. Magma, ja, ik begrijp inmiddels, het komt uit Frankrijk.
Ja.
En ze zingen in een zelfbedachte taal.
Ja, ze komen ook van een andere planeet.
Oh, dat is het idee.
Ja, ja. En dus ergens zit er iets bijna militaristisch in de muziek. Christian van der was de grondlegger, of is, ik weet niet hoe het...
De Fransman.
Fransman, hij is de drummer. De drummer die beweerde van, ik wacht niet op de stuit, maar voor de stuit... als je drumt, dan doe je dat op een vel en dan stuit het je drumstok stuit het omhoog en daar krijg je een ritme van. Ja. Maar hij zei, voor de stuit druk ik hem weg en dat ga je dadelijk horen in de muziek.
Okay.
Dus zij keken vanaf hun vreemde planeet naar de aarde. En we zingen een soort...
En als jij hier straks naar gaat luisteren, waar zit je dan? Hoe luisterde je daar toen naar?
Bij de traai zetten we dit heel hard op. Want het was ook echt de werkmuziek, zeg maar.
Bij de honing...
Bij de honingafvullerij.
Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan luisteren naar Magma met het nummer Nono. Magma, uit 1978. En ik begrijp dat jij hebt het je vader ook eens een keer laten horen.
Ja.
Die dacht natuurlijk ook van, wat is dit nou voor...
Ja, mijn vader zei ook van, waar luister jij dan naar? En toen begon hij eerst, destijds liet hij als heel progressief ABBA aan mij horen.
Oh ja.
En toen zei ik, maar dan kan je misschien beter naar Magma luisteren. En luisteren, dus hij had iets klassieks opgezet, een symfonie. En we konden wel naar elkaar luisteren. Een soort vader-zoon moment was dat. Dat hij zei, oh ja, ja, die zit ook een koor in. En er zit ook een herhaling in. En ze zijn iets aan het uitdrukken. Dus...
Hij stond er wel open voor.
Nou, heel knap. Heel knap. Ja, heel mooi. Klassiek passeert hij.
We zitten nog in jouw jeugd. Je loopt tegen de 30, denk ik. Dan ga je eerste serieuze baan, hè?
Ja. Ik had mijn eerste serieuze, echt betaalde baan bij Michael aan het Boterdiep.
Ja, even voor de jongere luisteraars. Ja. Michael, dat is een
natuurvoedingswinkel. De grootste toen van Nederland.
Dat was echt een supermarkt, hè?
Een supermarkt dan in die tijd. Michael Galema was de eigenaar.
Is dat de voorloper van de Eco Plaza? Moet ik dat zo zien?
Ja, klopt. Ja, maar zelfstandig bedrijf. En hij was ooit begonnen als... hij verkocht tweedehands kleren. Dus hij kocht een kilo kleren. En hij zei nog nooit zoveel winst gedraaid. Die tijd komt ook nooit meer terug, zei hij.
Ja?
Dus hij verkocht die kleren en deed daar ook een zuurdezenbrood... wat in Zeeland bij Lovendaal werd gebakken.
Ja.
En de truc was dat brood niet vers gegeten moet worden... want goed zuurdezenbrood moest je laten besterven.
Aha.
Dus dat kon je dan gewoon een week lang daar komen kopen.
Ja, dat zal smakelijk zijn geweest.
Maar ik kwam iets
Michael
later.
Was een supermarkt vol met ecologisch, biologisch, dynamische... Ja. Wat was jouw werk daar?
Ik was een soort bedrijfsleider. Er waren altijd wisselende mensen die de boel draaiden. En Michael was de calculator en de eigenaar. Super dynamisch, 3,5 jaar gewerkt.
Dat is wel het einde van jouw losbandig bestaan? Of,
Ja, heel mooi. Het ging ongeveer zo. Dus ik werkte daar 5 dagen en de 6e dag op zaterdag. Of meestal was het ook een zaterdag. En dan draaiden we de kassa uit om een uur of 5. Maar soms nog een uur mee bezig, omdat de laatste 5 cent gevonden moest worden. Alle bonnetjes uit de afvalbak. En daarna kwam ik vrij en ging ik wat eten en bereidde ik me voor... en ging ik naar Vera, naar de dansnacht.
De dansnacht,
daar kwam ik dan ochtends vroeg om een uur of... Zondagochtend uitgetold en dan was ik weer helemaal tranquiel.
Maar voelde je een beetje gelukkig in die baan? Want wat ik zeg, het was wel heel anders natuurlijk wat je gewoon was.
Heerlijk.
Ja?
Ja, nogmaals, dus die zaadjes van het biologisch... de tijd, die begonnen opeens te groeien.
Ja. En voelde je dat ook zo? Dat je denkt, ik word volwassen, ik word serieus, ik ga iets doen?
De relatie was ook uit trouwens.
Ach.
Dus huis... we hebben daar een eigen huis gebouwd in Friesland. Was verkocht, relatie was voorbij. En ik zat in de stad, in een woongroep.
Okay.
En ik had een baan.
Ja.
En ik kon 's nachts... op gekke muziek dansen.
Ja. Mooie tijd.
Ja.
Duurde 3,5 jaar?
We hebben daar... ik heb daar in aan de Pausgang, dat was een woongroep, het oude... dat is tot leeftijd ook.
Ja.
Het Eikhuis heette dat. Heet het nog steeds.
Okay.
Dat was een woongroep, waarschijnlijk ooit gekraakt door de... was een klein zelfstandig... woongroepje geworden. Ja.
Commune?
Nee. Oh. Nee, dat was niet... we aten soms wel eens samen, maar niet alles gezamenlijk, nee.
Ja, wat was het dan? Een soort studentenhuis? Iedereen heeft zijn eigen kamer? En,
iets upgrade als voor iets oudere mensen, zeg maar.
Oké. Okay. Ja.
Ja, die zijn ook al wat meer op hun privacy gesteld.
Ja, ja.
Dus, ja.
En na je baan bij die supermarkt aan het Boterdiep... je hebt meer de horeca ingegaan.
Ja, ik had het plan om een biologisch restaurant te beginnen. He, dat was dan het idee. Ik zou ook hulp krijgen van Michael. En we hebben zelfs duur onderzoek laten doen. En wat nu Bagels & Beans is op de hoek van Schuitendiep en Boterdiep.
Ja.
Dat pand hadden we lopen bekijken. Destijds had ik ook al een nieuwe relatie met Edith Huizinga. Dus samen hebben wij daarna lopen kijken van, zou dat wat zijn? En toen had ik heel wijs besloten om eerst eens in de horeca te gaan werken.
Okay.
In plaats van daar meteen in te duiken.
Ja, ja.
Dus ik heb 3-4 maanden gewerkt bij Bunders.
Je bestaat niet meer?
Ja.
Boteringen, toch?
Oh, Boteringen, ja.
Boteringen?
Ja.
Oude Boteringenstraat.
Oude Boteringen.
Ja.
En daar ben ik zo blij geweest om te merken dat... de horeca niets voor mij is.
Oké. Okay. Dat was een belangrijk leermoment, voor die 4 maanden.
Ja, heerlijk.
Ja.
Ja, dat betekent ergens om een uur of 1 je tap hebben gespoeld. En de mensen aan de toog die zeiden, ik wil nog een biertje. En ik zei, ja, de tap is gespoeld. Ik heb geroepen, een laatste biertje. En dan gingen zij de eigenaar bellen en die zei, Michel, jij moet dat doen. Dus dan kwam ik om een uur of drie thuis en dan was ik helemaal chagrijnig.
Ja. Dus. Dat duurde niet lang. Was dat ook direct je droom aan Diggels?
Ja, klopt.
Oh ja?
Ja, heel helder. Ja, oh. Ja, dit is niks voor mij. Die hospitality, altijd klaarstaan. Mensen, lekker gezellig, huiskamertje. Kom wat eten, kom wat drinken. Perfect.
Ja, dus je moest weer nagaan denken over wat anders. Kwam toen al de gedachte van soep bovendrijven?
Nee, ik ben toen bij verschillende biologische winkels gaan werken. En ik ben begonnen in Duitsland op de markt met biologische kaas en eieren en eigen gemaakte producten.
In Bremen?
In Bremen.
Hoe kom je daar terecht dan? Hoe gaat zoiets?
Een kennis van mij die een biologische boerderij had en geitenkaas maakte, die was al tot Oldenburg.
Ja.
En de volgende stad is Bremen.
En je werkte daarvoor ook in Winschoten, dus dat was ook al die kant op.
Ja, dat was die kant op. Ja. Ja.
Maar de ambulante handel, zo heet dat dan?
Ja.
Dat beviel?
Ik heb het 7 jaar gedaan. Ik verdiende geen snars. Maar het was wel, zeg maar, het begin van... Dat betekent, ik kan iets maken. Hè? Want in Duitsland is Hausgemacht, wordt daar heel hoog, staat heel goed in. Klanten die vinden dat een hele mooie rol. Hè? Dus iemand die thuis eitjes heeft en daarmee op de markt staat, die heeft gegarandeerd klantengroep.
Ja, ja.
En bij mij was het dan, ik begon patés te maken van paddenstoelen en allemaal dingen in mijn eigen keuken. En die nam ik mee naar pesto's, maakte ik onder andere ook. En,
dat was nog steeds in die woongroep? Of,
Nee, wij woonden al toen in de Hoorsemeer.
Oké. Okay.
Ja.
De relatie begon serieus te worden.
Ja,
die was al serieus.
Die was al serieus.
Ja. Of had je inmiddels ook al een kind? Want,
Nee. Oké. Okay. Maar goed, dus ik stond daar in Duitsland en er waren soepkippen over. En toen heb ik mijn eerste bouillon getrokken.
Aha.
Gewoon in de keuken, in een grote wekpan. Een aantal kippen erin, ze koken, vlees eraf halen, bordjes nog langer laten trekken. En in diezelfde potten waar het nu al in zit. Dus dat heette krachtvolle hunebrühe.
Ja.
En dat liep eigenlijk als een trein, 25 potjes per zaterdag die ik verkocht.
Je hield eindelijk een paar centen over?
Ja, dus de boekhouder die zei, Michel, moet je daar niet wat meer mee gaan doen?
Ja, ja.
Heb ik eerst nog een merk gehad wat dezelfde producten in blik had.
Biostrada?
Biostrada was dat.
Dat was jouw merk?
Ja, dat was mijn merk.
Wat een rare naam is dat?
Ja, de Biologische Weg of zo, Italiaans. Oh, weet je. Okay. Italiaansig.
Ja. Maar dat was de voorloper van...
Ja, de niet gelukte... Hè, dat was, hè, dus als ik één iets kan zeggen over, ik heb geen opleiding gedaan, dan zijn dit de dure opleidingen. Want dan ga je gewoon maar proberen, zonder dat je kennis hebt, etiketten eromheen, het laten produceren. Dat werd extern geproduceerd in Schijndel. En op de markt gebracht. Ja, ja. Daar zat een private label producent die het kon maken, maar alleen in blik. En daar heb ik wel geleerd om het groter te maken. Je recept niet van 5 of 10 kilo, maar van 400 liter bijvoorbeeld te maken. En aan het einde van die 8 jaar, toen verkochten wij 500 blikjes per maand. En toen zei de fabriek, ja, daar gaan we dit niet allemaal voor in stand houden. Dus toen kon ik kiezen van, ik ga ermee door. En ik ga het oude plan weer vatten en ik ga het in potjes stoppen. Of ik stop ermee. En toen, in die tijd, was mijn zoon geboren. Dat was, in 2000 is hij geboren. Ik heb 5 jaar bij Groeneland Achmea in de telefoon gehangen.
Je bent dus helemaal gestopt in die business?
Ja, de Biostrada liep nog wel door. Maar ik heb dat aan de kant gezet om eerst die 5 jaar mijn zoon te zien opgroeien. En,
dat was gewoon een keuze?
Maar na die 5 jaar was mijn teamleider het zo zat, omdat ik dus blijkbaar heel goed kan praten. En ik een gesprekstijd had van 11 minuten en ik mocht maar 2 minuten doen.
Ja, dat weet ik.
Dat dit programma nu ook ongelooflijk uitloopt. Dus hij zei tegen mij, ja, als ik je nou ontsla en je krijgt een beetje een bedrag mee, dan gaan mijn tijden gaan worden beter. En zet de zeilen naar de wind en ga verder met die soep, want je praat daar altijd over.
Ja, ja.
En dus ik kreeg...
Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je gelukkig was daar aan de telefoon. Een callcenter.
Het was efficiënt en ik maakte een inkomen en verder niet. Ja.
En dat voelt dan direct goed? Zo praktisch ben je?
Ja, toen tegen die tijd wel. Ja.
Dat moet je dan van je moeder hebben. Want je moeder die zet ook gewoon de knop op.
Misschien, hè?
Ja. Is dat een plaat klaar van Per Ubu?
Ja, Per Ubu.
We zitten dan ergens in de jaren... Dit is de jaren 70 trouwens, dus in jouw verhaal zitten we al wat verder. Maar
zitten we wat verder.
We gaan terug in de tijd.
Ik heb Per Ubu in Paradiso gezien.
Amerikaanse band.
Amerikaanse band. De eerste die een man in dienst nam die noise moet maken. Dat zal je dadelijk horen. Het begin is noise.
Yeah.
David Thomas is de voorman. Hij heeft een hele stevige man. Ik heb hem zien stuiteren over het podium. Ongelooflijke kracht. Randje punk. New wave, denk ik. Hè?
Nou, ik zou
slimmere
zeggen,
punk.
Eigenlijk. Ga daarvoor zitten. Per Ubu met de Non-Alignment Pact. Uit 76, 77, kwam uit in 1978 trouwens, de plaat Modern Dance, waar dit op staat, Per Ubu, met Non-Alignment Pact, niet-aanvalsverdrag.
Ja, niet-aanvals.
Was dat ook nog belangrijk voor jou?
Ik vind het wel sprekend voor deze tijd, hè?
Ja?
Ja,
de tijd waarin alleen maar aanvallen worden gepleegd.
Ja, of juist staten of NAVO's zich terugtrekken en niet aanvallen.
Mm-hmm. Ja.
Beter maar niet aanvallen, denk ik.
Maar ja, dat gebeurt dus niet.
Nou, Europa is daar toch nog niet aan het vechten, gelukkig.
Nou, ik moet toch even denken trouwens. Eerder had jij het over de Club van Rome, de 1972.
Ja.
Hoe heette dat rapport ook alweer? In ieder geval, dat gaf aan... Er was trouwens een club wetenschappers en ondernemers daarin zaten.
Klopt. Ja, klopt.
Nou, die zeiden, het komt niet goed. Nee. Maar er zijn heel mensen die zeggen van, ja, zie je wel. Het komt altijd wel weer goed.
Klopt, maar er is nu in 2022 weer een update gedaan. En daar hebben ze dezelfde calculaties hebben ze aangepast. Hè, want de wereld verandert. Hè, dus ook onze technologie en impact van wind en solar heeft ook allemaal invloed.
Mm-hmm.
Je ziet dat daar nog steeds, dat de planeet nog steeds eindigend is. Niet de voorspelde 20 jaar. Maar we leven op een soort, ja, negatief gezegd, een soort tijdbom. En we leven in overtijd.
Mm-hmm.
Maar we putten de boel uit.
Maar jij bent daar al heel lang mee bezig. Hè, vanaf je prille jeugd.
Mm-hmm.
En word je daar zelfs niet heel erg wanhopig van? Zie je nog hoop?
Ja, ik zie juist wel hoop.
Oh ja?
Ja, maar misschien heb ik het ook wel in mijn hoofd zo eenvoudig gemaakt door te zeggen, ik ga maar één ding goed doen. En ik hoef me niet over sociale zaken of over gekke presidenten of weet ik veel wat. Daar hoef ik me niet mee te bemoeien. Ik doe dit.
Ja, ja.
Ik ben hier op dit niveau iets van toekomst voor ons nageslacht aan te maken. En niet op dat andere niveau.
Alleen bemoeien met dingen waar je zelf invloed op hebt.
Ja, mooi. Dat is
het. Ja. We zitten aan het begin van het bedrijf waar we je nu van kennen. De kleinste soepfabriek, zei ik, maar ik werd direct hersteld.
Het is ook niet de Unox, hè? Dus,
jij spiegelt je wel aan Unox?
Nee. Unox is mijn grote... alles overheersende soepfabriek waar ik mooi in de niche mijn kwaliteit kan maken.
Ja, ja. Maar ben je wel eens gebeld door Unox?
Nee, ik ben er wel eens geweest.
Okay.
En het mooiste was dat ik daar met mijn blikjes destijds aankwam en er 4 productontwikkelaars en category managers en managers om me heen stonden. En we waren daar aan het proeven en zeiden, dit is veel te culinair. Dus met die veer in mijn reet ging ik de deur uit in Rotterdam.
Ze hadden wel gelijk.
Ja, ze hadden gelijk. En, dus,
maar je bent nog nooit gebeld door een bedrijf die zegt van... hey, je hebt zo'n leuk merkje, die kunnen wij zelf ook wel in de markt zetten... en dan er meer aan verdienen dan jij.
Nee, maar in dit gesprek hebben we het ook over motieven. Hè? En waar komt het vandaan? En die gevoelde behoefte hè, om hiermee uitdrukking te geven in deze wereld is mijn drijfveer. Hè? Dat laat me zo hard rennen en zo hard mijn best doen. En al deze, ja, dit hele bedrijf draaien.
Ja. Laten we nog even gaan naar het begin van het bedrijf. Want we hadden net over de blikken van Biostrada. Dat was eindig.
Dat was de dure leerschool.
Toen ging jij in een callcenter werken omdat je graag je zoon op wilde groeien. Dat is goed gelukt, denk ik.
Ja.
Is dat de zoon die inmiddels ook onderdeel is van het bedrijf?
Nee, hij is niet onderdeel van het bedrijf.
Okay.
Hij is 25 zelfstandig ondernemer, videomaker, droomvlieger. Ik geloof dat hij nu... hij is op Eelde is hij zijn buffet aan het uitbreiden... zodat hij voor de mbo een opleiding voor mensen die willen leren wat drones zijn.
Ja, ja.
Zijn
al maar ik meen dat ook dat een zoon van jou in het bedrijf zat... of heb je dat ergens verkeerd gelezen?
Hij werkt wel voor mij, onder andere DTP-werk. Dus de etiketten en filmpjes maken, foto's maken. Dus,
De geboorte van de kleinste soepfabriek.
Ja.
Dan gaan we naar Noordbroek, geloof ik, hè?
Ja. Ja, destijds keek ik er dus tegenaan dat het zou stoppen. Dat het eindig was met de blikken. En ik dacht, ja, waarom zou ik het niet weer terugbrengen zoals ik het vroeger deed? Hè? Als klein, als zelf maken. En dan zie ik wel waar het strandt.
En dan in glazen potten?
En dan het zat ooit in glazen potten.
Maar wat is het verschil tussen blik en glazen pot? Ik bedoel, die soep is toch dezelfde?
Ja, in marketing is het zo dat je met een blik moet je laten zien wat erin zit. En moet je een of andere fancy of niet fancy etiket maken. Je kan het product niet zien en met glas zie je direct... oh, dat is doorzichtig, er zit een stukje vlees in. Oh, het is een bouillon.
Het ziet er ook fancy uit natuurlijk.
En dan meteen met de call, kleinste soepfabriek. Dus soepfabriek in hele grote letters erop. Kippenbouillon, rundebouillon. Eigenlijk heb ik daar in die leerschool van alles geleerd... wat ik kon toepassen in 2005.
Dit was marketinglesje voor jou.
Klopt, een dure marketingles, ja.
Ja.
Die zijn altijd duur.
Oké.
Ja.
Kleinste soepfabriek, hoe kom je bij die naam dan?
Wij waren onderweg naar die internationale beurs... en met een bevriende winkelier. En wij hadden het, ik wil hiermee beginnen en soms is er zo'n gremium dat je niet meer weet waar iets uit gekomen is. Maar iemand zei soep en iemand anders zei fabriek. En iemand anders zei kleinste. Dus werd het kleinste soepfabriek. Wat een hele geweldige groep is. Hè. Destijds praten wij ook over klein blijven. Small is beautiful. Dus kleinste en soepfabriek en fabriek. Dat zijn twee opdrachten.
Ja, ja. Klein blijven? Maar zo klein is de kleinste soepfabriek toch niet meer?
Wel ten opzichte van Unoxe.
Maar het groeit nog steeds.
Ja, precies.
Ja.
Ja, we zijn ook de benchmark en de groeitijger of de groeistijger of zo.
Maar dat is toch in tegenspraak met wat je zegt van klein blijven?
Ja, maar...
Moet je groeien om in een kapitalistisch systeem?
Als je meer impact wil maken, als je impact gedreven bent wel, ja.
Ja, dat ben jij toch?
Ja, dus dat werkt heel goed. Ja.
Ja. Dus er moet gegroeid worden.
Ja,
ja.
Vanaf
2005. Ik wil eerst nog even snel naar Noordbroek, waar het begon.
Ja, familie Arkema. Familie Arkema zit in Noordbroek. Heeft een biologisch veeteeltbedrijf. De zoon Siewert is de slager daar. Die heeft dus niet de groene school gedaan voor boer, maar opleiding tot slager. Eigen blonde Aquitaine, runderen, eigen varkens, eigen kippen.
Ze deden alles op het eigen bedrijf ook?
Ja,
dus.
Precies. En zij verwerken dat in hun eigen slagerij... en verkopen dat dan weer via webshops, maar ook zelf. Je kan daarheen en diefries, prachtige kwaliteit vlezen. Helemaal indachtig. Hè, wat
hoe kom jij
doen,
daar terecht?
Ik heb met het ABC van de industrie... en ik ben een zoektocht gaan doen van...
Het ABC? De Gouden Gids?
Van Kamer Verkopen, omdat dan kan je zoeken naar bedrijven. Dus ik ben gaan zoeken wat zijn de soepfabrieken... en wie heeft er een EEG-nummer, dat je met rauw vlees mag werken. Wie heeft een eco-keurmerk? Nou, de familie Arkema kwam naar boven en ik ben met B gaan praten. En die zei, we hebben wel een ruimte achter, die kunnen we voor jou inrichten. En zo is het op 40 vierkante meter begonnen.
Radiohead.
Ja.
Daar zijn we aan toe.
Ja.
Dat is grappig. Ik ken al die andere vage muziek. Ik ken het al. Ik wil je niet beledigen. Nee, maar het is bijzondere muziek. Maar het is wel een beetje muziek waar we, niet mainstream, zeg maar.
Radiohead wel, dus.
Nou ja, al die bands die hebben invloed gehad op Radiohead. Tenminste, Tom York die heeft het, al die andere bands wel erkend als een invloed op Radiohead.
Ja.
Je wilde het nummer A Reckoner horen. Waarom wil je dat horen?
Reckoner was het eerste nummer wat ik weer hoorde van vrienden van ons. Die maakten elk jaar een cd. En daar stond hun muziek die ze hadden gevonden op. En Reckoner stond erop. Is van het album In Rainbows.
2007.
Ook weer een bom. Geweldig. Je kan het helemaal door. Er zijn twee discs trouwens. Dus je kan het helemaal doorluisteren. Radio de band is buiten het gitaarakkoorden een liedje maken gevallen. En ze zijn bijna symfonisch. Ik voel veel invloed van Johnny Greenwood. Die tegenwoordig orkestrale dingen doet. Opeens trof me dat in mijn oren. En ik dacht, wat is dit? En ik had niet door dat het Radiohead was. Ja. En dus ik heb eigenlijk tussen Creep en Fake Plastic Trees ben ik ze kwijtgeraakt.
Ja, ja.
En ik heb ze na 5 albums teruggevonden. Dus ik ben terug gaan luisteren. Ik ben concerten gaan bezoeken. En dit was voor mij echt de epiphany. Dit is zulke losse muziek die niet meer gebaseerd is op een refreintje.
We gaan er naar luisteren.
Ja?
Het gitaarspel is trouwens een hommage aan de gitarist van de Red Hot Chili Peppers, John Frusciante.
Okay.
Reckoner van Radiohead. Van Radiohead hier in Leven in Muziek, waarin ik praat met Michel Janssen van Kleinste Soepfabriek. Ik ga het niet meer verkeerd zeggen, Michel. Het is dus begonnen in Noordbroek. En het ging in het begin direct crescendo. Hè? Heel veel aandacht. Wouter Klootwijk, die kennen we natuurlijk van de Keuringsdienst van Waarde.
Ja, als oudere jongeren.
Ja.
Dat is precies gebeurd. Wouter Klootwijk kwam langs met langoustines. En zei, jij maakt er een bouillon van. Weet je wat langoustines zijn?
Ja, zeker weet ik wel. Het zijn
hele mooie kreeftachtige.
Het zijn geen kreeften, maar het is kreeftachtig. Ja.
Hele fijne smaak, maar waar... Kijk, een echte goede soep en een bouillon, daar neem je tijd voor. En in dit geval neem je resten. Dus die langoustines worden gepeld. En als je het harnasje pakt, zeg maar, en daar trek je een bouillon van.
Het afval, zeg maar.
Het afval, dan krijg je een bisque, zoals dat heet, op zijn Frans. En een bisque is vaak een beetje ook een kalkige smaak. Hè? Dat kan je ook met granale doen en krab. En dan ga je de diepte in met smaak. Dan heb je kalk en dan heb je ziltigheid en dan heb je vissigheid.
Maar bij deze, zo'n bouillon moet je niet te lang laten trekken, toch?
Nee, dit is 20 minuten. Hélène Caronde, die kwam ook bij mij dit maken. En die sneed groenten en die liet ze zweten, zeg maar. Daar komt de vocht uit vrij. Gooide die langoustine harnassen, schillen erbij. Liet dat ook even zweten. Gooide er drank bovenop. Liet dat flamberen, dus een vlammetje erbij. Verdampte het. Zeefde dat, slagroom erbij en je hebt een gouden drank.
Ja, maar dat gaat heel snel, terwijl de meeste soepen van jou... die duren heel lang om te maken, toch?
Ja, bij vissigheid is het altijd zo dat je een soort ureumachtige geur... en die is niet lekker.
Okay. Maar bij varken en kip, dan gaat het over uren.
Ja, bij ons is het 3 dagen. De kip trekt die 3 dagen.
3 dagen?
Dus allemaal tijd, maar het is ook je grondstof. Hè. Dus wij koken uit het vijfde kwartier, noemen ze dat. Hè. Dus botten... pezen, reststukjes vlees, zodat het hele dier verwaard wordt.
Mm-hmm.
En die geven alleen maar op hele trage manier geven ze hun smaak af.
Ik zei net trouwens dat het direct crescendo ging met Kleinste Soepfabriek.
Ja.
Maar het was natuurlijk vallende opstaan.
Ja.
Is het 10 jaar geleden? Had je een serieus conflict met een zakenpartner?
Ja, ja, die was mij al aan het imiteren en was in Brabant een andere soepfabriek aan het bouwen.
Terwijl die ook met jou in Kleinste Soepfabriek zat?
Eigenaar, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Heb je daar nog voor de rechter gestaan? Of?
Nee, dat is heel duur. Hè?
Ja.
Al die advocaten was ook al veel te duur. Dus ja.
Ja,
ja, dit is een zegen. Uiteindelijk heb ik wel geleerd hoe ik kon opschalen. Hè? Want als je mij had gevraagd, wil je een soepfabriek beginnen? Had ik gezegd, ja, hoezo? Ik ben een goede productontwikkelaar, ik ben een goede kok. Ik kan een merk maken, ik kan het produceren. Maar ik wil niet een hele grote fabriek hebben.
Uh-huh.
Doordat hij daarbij is gekomen en heeft laten zien wat voor machines dat waren. En hè, dat doorbouwen is. Hè, dus 5 jaar hebben we dat wel heel goed met elkaar gedaan. Daardoor ben ik uiteindelijk wel een complete soepfabriek directeur geworden.
Je hebt er wel van geleerd.
Ik heb, ja.
Maar zo'n conflict is natuurlijk heel vervelend, heel pijnlijk.
Ja, ja. En de schokgolf door iedereen heen. Het gevaar van faillissement. Ook nog zijn bedrijf is failliet gegaan. Daar kwam een curator uit Groningen bij. Wiens naam ik niet zal noemen. En die geloofde helemaal wat deze man zei. Dat ik de schuldige was van alles. Terwijl, nou ja.
Maar ja, die affaire is alweer lang achter de rug.
Ja.
Hoe gaat het nu met Kleinste Soepfabriek?
Crescendo.
Crescendo.
Ja, geweldig.
Ja?
Ja, ik geloof dat we 2,5 miljoen potten en flesjes soep en bouillon hebben gemaakt afgelopen jaar.
Die gaan over de hele wereld?
Nee, we zijn nog niet. We hebben wel een Japanse klant en we hadden een Zwitserse klant, maar die nam zo weinig af dat we beter de capaciteit voor Nederland kunnen gebruiken. En we zijn nu in Duitsland ook begonnen. Dus het groeit.
Ja, ja. Hoe lang blijf je dit nog doen?
Ik heb er nog niet een einddatum aan staan.
Maar ik las wel dat jij graag iemand erbij wilt hebben, zodat jij meer ruimte hebt om. Ja,
ja, die is er al.
Oh, die is er al.
Ja, pas. Ja.
Dus dat is goed nieuws hiervan.
Ja, dat is super fijn.
Oké. Okay. Michel, we zijn aan het eind van deze aflevering van Leven in Muziek. We hebben lang niet alles met jou besproken, maar wel een mooi beeld gekregen van jou. Ik vond het fijn dat je er was.
Dank je.
Ja. Bedankt voor je verhaal.
Ja, ik vond het ook echt superleuk.
Mooi zo.
Ja.
Techniek van deze aflevering werd verzorgd door Maralda Smit. Hierna op Radio Noord ook een heel bijzonder programma trouwens. Twee deuntjes voor Onsent. En deze Leven in Muziek is terug te luisteren als podcast via de bekende streamingsdiensten. Dan wel zonder de muziek, want dat wil ze dan niet hebben. We gaan eruit met het laatste stuk muziek dat jij gekozen hebt, Michel. Van Handel.
Ja.
Waarom heb je dat gekozen?
Mijn vader draaide op zondagochtend, als hij het ontbijt klaar had staan om 10 uur, dit knetterhard. Zodat wij in onze bedjes lagen te beven. Wij waren uit geweest of lagen uit te slapen. En dit was onze wake-up muziek. En dat.
Het is mooi op de zondagochtend om dit te horen.
Het is prachtig, ja. En dan hebben we het cirkeltje weer rond.
Oké. Okay. Nogmaals dank, Michel. We gaan luisteren naar Handel en de Coronation Anthem.